Als je kerkraadgemeente de volgende mededelingen. Donderdagavond 13 februari is er een voortgezette belijdeniscatechisatie in Oud-Wittenoord aanvang 7:15. Volgende week zondag wordt in de middagdienst het sacrament van de heilige doop aan Lois Cornelia Smits bediend. Collecten zijn vandaag voor de kerk, jeugdwerk en huisvesting. Opbrengst van de bussen bij de uitgang is voor de stichting Joodse Kindergemeenschap Geider. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Stellen wij ons voor Gods aangezicht. Onze enige hulp en onze enige kracht is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Psalm 86, vers 6. Aan het begin van deze nieuwe week voor de spiegel van Gods wet. We luisteren naar de samenvatting daarvan die Christus ons heeft gegeven. We zingen vervolgens het gebed. Des Heren vers 7, leid ons in geen verzoeking ooit. Verberg voor ons uw aanzicht nooit, gij weet het. Onze kracht is klein. Het gebed des Heren vers 7. Daarna lezen we uit het Nieuwe Testament, Matthäus 16... vanaf vers 13 tot en met 28. Matthäus 16, vanaf vers 13 tot en met 28, lezen we na het zingen van het gebed des Heren, vers 7. Dan stellen we ons eerst voor de spiegel van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Christus vat de wet aldus samen. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelve. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Lees bij Matteüs 16 vanaf vers 13. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden: sommigen Johannes de Doper, anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen, overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij, zich omkerende, zeide tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen. En als dan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Tot zover de lezing van Gods woord. Wij stellen ons gemeente voor Gods aangezicht in het gebed om hem te bidden om zijn zegen over ons samen zijn rondom zijn woord, tevens ook om voorbeden en dankzegging te doen. We doen voorbeden voor de rouwdragende familie van Leeuwen, van de Duist van Voorhoutweg 20 in Renswoude, vanwege het plotseling overlijden van de schoonzus van zuster van Leeuwen in de leeftijd van 37 jaar. Mogen de Heer dankzeggen voor hem met Geanne Lagemaat van de Nachtbouwooglaan 30 in Veenendaal, terug mag zien op een aanbrengen van een pacemaker en de behandeling mocht goed verlopen. We mogen de Heer dankzeggen voor hem met Dieter en Anna Ploeg van de Buurtlaan Oost in Veenendaal, vanwege de geboorte van hun dochtertje Jolie, dus zusje van Gideon en Joas. Laten wij samen de Heer bidden en danken, gemeente. Geef, Heere, dat we met dat gebed wat we samen mochten zingen, ook aan het begin van deze dienst, zijn samengekomen rondom uw woord. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Een gebed waarin de hunkering doorklinkt om u te eren, te eerbiedigen en te vrezen om wie u bent. Een gebed dat van nature niet huist in ons hart, maar dat opgeroepen wordt door het overtuigende werk van uw geest. Een gebed dat door u gewerkt wordt, opdat uw eer daarin doorklinkt, uw majesteit en uw heerlijkheid zich op deze wijze ook willen openbaren. Een gebed dat niet alleen opgeroepen wordt, Heere, wanneer uw geest voor het eerst in ons leven, ons hart wederbaart en vernieuwt, ons van dood levend maakt, maar ook na ontvangen genade, keer op keer, wanneer we op onze plaats zijn voor u, steeds intenser en ook met steeds meer hunkering gebeden wordt tot u. Een gebed dat u ook niet wilt beschamen, maar dat u in de omgang met uw woord ook wilt verhoren. En als u dat verhoort, Heere, dan gaat dat altijd tegen onze voorstellingen en verwachtingen in. Want om ons te leren te handelen naar uw woord, te wandelen in de weg die u ons daarin voorgaat, hebt u ons niet mee, maar juist tegen. U moet ons onderweg, de school van de Heilige Geest, ook zoveel afleren, juist na ontvangen genade. Dat laat u ook zien in de geschiedenis die vanmorgen voor ons ligt opengeslagen. En wij bidden u daarom, Heere, verootmoedig ons onder uw woord. Plaats ons in onze verlegenheid voor u, zodat u zo ook plaats maakt voor de grote profeet en leraar, de Heere Jezus Christus. Schenk in het bijzonder onder de prediking van het evangelie de gave van het geloof, opdat we de schriften mogen lezen tot op het hart van u, de drie enige God, toe. U kent ons, Heere, ook zoals u ons samengebracht hebt rondom uw woord, of zoals we op dit moment of op een later tijdstip verbonden mogen zijn met deze dienst. Wilt u geven dat wij mogen ondervinden dat uw alwetendheid ook samengaat met het overtuigende werk van uw geest. En dat u zo ook uw genade in ons leven wilt verheerlijken wanneer we u nog niet kennen, zoek ons op in onze verlorenheid. Laat ons dan niet achter in dit leven. Wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en betoon uw genade. Zo wij, Heere, u mogen vrezen, maar dat misschien niet eens zo durven te zeggen, geef dat u verder leidt ook op de school van uw geest. En dat er ook vrijmoedigheid komt in de omgang met uw woord, doordat u ons leven fundeert buiten onszelf in het werk van u, de drie enige God. Het kan zijn dat we genade mogen kennen en op dit moment zo ver bij u vandaan leven. En daaronder gerust zijn. Maak ons heilig onrustig. Breng ons in de nood. Maak ons verlegen om u. En wilt u zo uw trouw in ons leven bevestigen. U kent ons ook met onze persoonlijke levensomstandigheden. Zoals we zijn samengekomen rondom de schrift. Wanneer we terug mogen zien op de achterliggende week. Vol dankbaarheid en verwondering. Vanwege uw goedheid. Uw zorg. Misschien ook wel vanwege bijzondere momenten die achter ons liggen. In de achterliggende dagen. Heere, geef dat wij daaronder verlegen zijn geworden onder uw goedheid. Geen kant meer op kunnen dan alleen maar u, om ook recht te doen aan wat u dan in uw goede zorg, in de gave die u schenkt, in ons leven wilt bewerken. U houdt het ons voor, of weet gij het niet, dat het de goede tierenheid van de Heere is die u tot bekering wil brengen. Als we niet onder uw goedheid buigen, Heere, wat moet u dan inzetten om ons verslagen en verbroken te brengen aan de voeten van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Het kan ook zijn dat we vol zorg, verdriet, moeite zijn samengekomen rondom uw woord. Pijn en verdriet vanwege ontwikkeling in ons gezin, als we denken aan één of meerdere kinderen. Verdriet en spanning als het gaat om zorgen die er leven in het gezin of in het huwelijk. Moeite en zorgen, Heere, die ons dagelijks ten neer kunnen drukken en ons daarom ook zo vaak kunnen lastigvallen, zeker wanneer we stil worden onder uw woord. We bidden ook heel in het bijzonder voor de weduwe, de weduwnaren. Voor hen die met pijn terugzien op een gebroken huwelijk dat achter hen ligt. Kinderen die beschadigd zijn geraakt door alles wat ze in hun kinderjaar of jonge jaren hebben meegemaakt. En dat als littekens ook in hun leven meedragen. We dragen hen op aan u met het gebed of u hen wilt vertroosten en wilt ondersteunen. Met hen wilt zijn in tijden van eenzaamheid, misschien ook wel in tijden van het gevoel dat er niemand is die hen begrijpt. Dat zij zich ook niet door u worden begrepen, voelen en verlaten weten door u. Heere, overschaduw hun leven door uw nabijheid. Schenk hen alles wat zij nodig hebben. We bidden u, Heere, voor hen in ons midden die anderen bijstaan. We denken ook heel in het bijzonder aan Jan Willem en Willemien Lemstra in de opvang van jongeren die korter of langere tijd niet in hun ouderlijk huis kunnen verblijven. Geeft u hen de kracht die ze nodig hebben in het bijstaan van deze jongeren. Wijsheid, geduld, liefde en betrokkenheid. Stel hun werk onder hen ook tot zegen voor de jongeren zelf, voor ouders als zij die nog mogen hebben en andere betrokkenen om jongeren heen. We bidden u, Heere, voor zuster de Pater, wilt u met haar zijn als ze verblijft ook in de herberg in Oosterbeek. Geeft u kracht, wilt u haar nabij zijn, als ook haar man, de kinderen, gedenk het gezin met alles wat er gebeurt en waar zij voor staan. Wilt u geven, Heere, dat u het dwars doorheen werkt, uw genade ook daarin wilt verheerlijken. Bid u voor de rouwdragende familie van Leeuwen, wilt u met hen zijn. Ook in deze tijden van verslagenheid, van verdriet, andere gevoelens die ook mee kunnen komen, juist ook in deze ingrijpende gebeurtenis. Bid u voor de zwager die alleen achterblijft zonder kinderen. U draagt hem op aan u met het gebed of u hem wilt opzoeken door uw woord en wilt vertroosten vanuit uw evangelie. En wilt geven dat in de verslagenheid die er is binnen de kring van de familie, u zelf spreekt met macht en met majesteit. Heb dank voor uw zorg en trouw betoond in het leven van Gianne Lagemaat. Heb dank voor de middelen die ze aangereikt mocht krijgen voor een samenleving waarin de zorg ook op dit niveau is, zodat ze ook als moeder, als u het schenkt, weer haar plaats kan innemen in het gezin. Sterk en zegent u haar daartoe en geef alles wat ze nodig heeft. Hartelijk dank voor uw zorg, bewaring en trouw die u wilde betonen in het leven van Dieter en Anna Ploeg. De gave van een dochtertje die ze uit uw handen mocht ontvangen. Heere, u hebt het leven van de moeder willen beschermen. U gaf aan hen beiden nieuw leven. En we vragen u eerbiedig, geef dat de kleine Jolie op mag groeien in een gezin dat doortrokken is van de vrezen des Heren. Dat ze twee ouders uit uw handen heeft ontvangen die weten wat het is om kind te worden voor uw aangezicht, klein en ootmoedig. En zo hun kinderen die ze van u hebben gekregen voorgaan in het vrezen en eerbiedigen van uw naam. Wees ons nabij in deze ochtend. Geeft u rust en concentratie op en onder de kansel. Verhoor onze beden om Christus wil. Amen. Als inleiding op de prediking, gemeente, zingen wij een van de lijdenspsalmen. Psalm 69 en daarvan de versen 4... en 5, Psalm 69, vers 4 en 5, tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats. zingen naar het amen van de prediking, Psalm 40, vers 4. Psalm 40, vers 4, naar het amen van de prediking. Tekst voor de verkondiging van Gods woord is Matteüs 16, vers 21 tot en met 23. We lezen deze drie versen voorafgaand aan de prediking. Vers 21 tot en met 23 van Matteüs 16. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen, overpriesters en schriftgeleerden gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij, zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. We volgen in deze tijd Petrus op de voet, zoals het evangelie hem voorstelt, vooral op bijzondere momenten waarin hij alleen centraal staat samen met de Heer Jezus. Vorige week zondag was het voorgaande gedeelte, stond centraal, waarin Petrus beleed, vers 16, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En nu het vervolg daarop, dat direct daarop aansluit. Het thema waaronder deze versen worden verkondigd is onbegrepen genade. Onbegrepen genade. Drie lijnen vanuit dit gedeelte. We letten allereerst op Jezus die Gods genade verkondigt. We letten op de Satan die Gods genade wederstaat. En we letten op Christus die Gods genade toepast. Of Petrus die Gods genade ontvangt. Dus Jezus verkondigt Gods genade. De Satan weerstaat Gods genade. En Petrus ontvangt Gods genade. We staan dus op een kruispunt, gemeente. Dat werd ons vorige week zondag al duidelijk. Een bijzonder moment in de omgang die de zaligmaker samen met zijn discipelen heeft op aarde. Meerdere keren hadden de discipelen het al uitgesproken rechtstreeks tot de zaligmaker. Zo zagen we vorige week zondag dat hij de Zoon van God, de Christus des Schriften is. Ze zeiden het ook onder elkaar in bijzijn van hun meester en leraar. Soms naar aanleiding van een preek die de Heer Jezus Christus hield ten overstaan van een grote schare. En na afloop van de verkondiging was dat een van de reacties die de Heer Jezus in zijn directe omgeving hoorde opklimmen. Op andere momenten zeiden de discipelen dat naar aanleiding van een groot wonder. Denk bijvoorbeeld die storm op zee. Toen Petrus riep in die storm: Heere, bent u het? Zeg dan: kom, en ik kom. En de zaligmaker zei: kom. En in de afloop van die storm, toen Jezus aan boord keerde terug met Petrus die druipnat was, omdat hij wegzonk in de golven, viel de storm stil en in die stilte werd de aanbidding tot Christus geboren. En zei de discipelen: waarlijk, deze is de Zoon van God. Het bijzondere van afgelopen zondag was niet eens zozeer dat de discipelen dat uitspraken. Gij zijt de Christus, de Zoon van God. Dat hadden ze al meerdere keren gezegd. Maar het bijzondere van afgelopen week was dat de Heer Jezus het nu voor het eerst rechtstreeks op de man af aan zijn discipelen vroeg. Maar gij, wie zegt gij dat ik de Zoon des mensen ben? Niet dat daarbij de Heer Jezus nog twijfel over bestond. Of zijn die leerlingen of zijn discipelen nog op allerlei verschillende gedachten hinkten en er nog voor zichzelf niet uit waren. Nee, zo zagen we vorige week zondag, Christus gebruikte die vraag: maar gij, wie zegt gij dat ik de Zoon des mensen ben, om een onderwijzend gesprek op te starten, om meer van zichzelf in de intieme kring van zijn discipelen uiteen te gaan zetten. En nu zijn we aangekomen op het moment dat de Heer Jezus dat dus ook gaat doen. Naar aanleiding van die vraag: maar gij, wie zegt gij dat ik de Zoon des mensen ben? En de belijdenis van Petrus daarop: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, legt de Heer Jezus de betekenis van deze belijdenis verder uit. Ik zeg het nog een keer, zodat we de draad van vanmorgen kunnen vastgrijpen. Christus legt de betekenis van Petrus' belijdenis stap voor stap verder uit. Die belijdenis was: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Nu, de zaligmaker legt uit wat die naam die hij door de discipelen toegedicht krijgt, betekent. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En het is Matthäus die daar, kijkt u met me mee, ik zit u bij vers 21, ook een korte samenvatting van geeft. Toen begon, dus vanaf dat moment begon de Heere Jezus zijn discipelen te vertonen, dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem. Veel lijden van de ouderlingen, overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Matthäus gebruikt een korte uitdrukking waarin hij eigenlijk als het ware alles samenvat. Als je deze zin zo in één keer leest, dan heb je hem in 4 seconden gelezen. Maar achter deze ene zin gaat een tijd van onderwijs schuil. De Heer Jezus gaat stap voor stap aan zijn discipelen uitleggen wat hem te wachten staat. Hij toont dat aan, zegt Matthäus, dat hij moet lijden, moet sterven, moet opstaan uit de doden. En Matthäus gebruikt hier voor hem een heel bekende uitdrukking die voor ons wel enige uitleg vereist. Aantonen, zoals Matthäus dat hier beschrijft, hij toont aan, Christus toont aan dat hij moest gaan lijden, hij moest gaan sterven, betekent dat de Heere Jezus letterlijk zijn Bijbel opengeslagen heeft liggen op zijn schoot. Die Bijbel van de zaligmaker is het Oude Testament. Vanuit de schrift toont de Heere Jezus aan dat hij moet gaan lijden, moet gaan sterven en moet gaan opstaan. Het is dus niet eens zozeer dat de Heere Jezus al gaat voorspellen wat er allemaal staat te gebeuren over een bepaalde periode als hij intocht doet in Jeruzalem, hoe hij daar ontvangen zal worden door de schriftgeleerden, door de fariseeën, door de overpriesters, wat ze over hem denken, wat ze zullen gaan beraadslagen in de besloten vergadering van het Sanhedrin, hoe hij zal gaan lijden in de zaal van Caiaphas, wat hem wordt aangedaan door Pilatus, wat er zal gebeuren in de hof van Gethsemane. Nee, de zaligmaker kijkt niet vooruit om aan te tonen wat er allemaal zal gaan gebeuren. Hij kijkt terug, terug in de schrift, terug in het Oude Testament. En vanuit dat Oude Testament toont de Heer Jezus aan dat hij moet gaan lijden, moet gaan sterven en moet opstaan op de derde dag. Dat is belangrijk, gemeente, niet alleen voor vanmorgen, maar ook voor de komende tijd. Bij alles wat de Heere Jezus doet, geeft hij tekst en uitleg aan de hand van de Bijbel. Dat is nog steeds kenmerkend voor het werk van God. Bij alles wat de Heere doet, in het groot, in het wereldtoneel, maar ook in het persoonlijke leven, kunnen we het terug vinden in de schrift. En vinden we het niet terug in de schrift, dan is het niet het werk van de Heere. Dat moet terug te vinden zijn. In het woord. En zo niet, dan heeft het geen dageraad. Dat geldt niet alleen voor het werk van God in het persoonlijke leven. Daar houdt de Zoon van God zichzelf dus ook aan. Aan de hand van de belofte van het Oude Testament legt Jezus in de kring van zijn discipelen uit wat de betekenis van zijn lijden, sterven en opstanding is. Hij geeft dus niet alleen de feiten weer, ik moet gaan lijden, ik moet gaan sterven, ik moet opstaan. Nee, hij legt ook vanuit de schrift de betekenis van zijn lijden, de betekenis van zijn sterf, de betekenis van zijn opstanding uit. Wel, gemeente, wat zullen we vanmorgen gaan kiezen vanuit het Oude Testament? Er zijn zoveel plaatsen in de schrift, in het Oude Testament, die spreken, profetisch spreken over de betekenis van Christus lijden. Ik denk alleen maar aan dat bekende voorbeeld, dat hoofdstuk Jesaja 53... waarin de profeet uittekent, schildert de ernst, de diepte, maar ook de rijkdom van het lijden en sterven van de zaligmaker. Als een lam werd hij ten slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, verzocht in krankheden, waarin Jesaja op een heel aangrijpende manier soms letterlijk aangeeft wat Christus allemaal staat te wachten in zijn lijden en sterven, maar ook de betekenis van dat lijden en sterven uitlegt. Dat hij onze krankheden op zich heeft genomen, onze smarten heeft gedragen, straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen, denk aan de geeseling, door zijn striemen is ons genezing geworden. En zo zien we de grote profeet Jezus uit Nazareth, die gezalfd is door de geest des Heer in de kring van zijn discipelen, heel het Oude Testament, dat een één grote heenwijzing is naar zijn komst en naar de betekenis van zijn werk, stap voor stap in de kring van zijn discipelen uitlegt. Het is als het ware een gouden draad in heel Jezus' omwandeling op aarde. Later, als hij opgestaan is uit de doden. En in die avond twee mannen onderweg naar Emmaus ontmoet, zien we eigenlijk hetzelfde weer gebeuren. Dat hij uitlegt dat hij moest lijden, moest sterven, moest opstaan. Waarom steeds dat woordje moeten? Kijkt u mee, vers 21, hij moest naar Jeruzalem gaan. Is dat een soort conclusie die de Heer Jezus in de loop van zijn tijd voor zichzelf heeft getrokken? Het zit er niet anders op. Het moet wel die kant op gaan. Alle omstandigheden wijzen daarna. Langzaam maar zeker wordt mij dat duidelijk, ook als ik kijk naar de gezichten van de fariseeën en schriftgeleerden. Dat voorspelt niet zoveel goeds. Hoe ze in de loop van de tijd steeds feller gaan reageren op de predikingen, op de wonderen die verricht worden. Het wordt langzaam maar zeker voor Christus duidelijk dat het wel zo moet gaan aflopen. Dat beklemmende gevoel kunnen wij in bepaalde situaties ook wel hebben. Als je op een gegeven moment alle mogelijkheden en onmogelijkheden afweegt. En voor jezelf of misschien ook wel in de directe kring van je omgeving zegt, het kan niet anders, het moet wel zo gaan aflopen. Maar hier hebben we met de Zoon van God te maken. Niet met iemand die overgeleverd is aan wat hem overkomt. Nee, kort geleden zagen we hem wandelen in alle rust in het midden van een storm. Het tast hem niet eens aan. Het raakt hem niet. En in die storm greep hij Petrus vast, zonder dat de storm hem aangreep. En toen hij in die storm aan boord kwam, viel de storm stil. Nee, hier hebben we te maken met Jezus, de Zoon van God, die boven de omstandigheden staat. En die daarom ook de handelingen van het Sanhedrin, van de Farizeeën en de schriftgeleerden onderwerpt aan zijn wil, dienstbaar maakt. En de verheerlijking van de drie-enige God. Met het woordje moeten gemeend, en u komt dat vaker tegen in de evangelie, moet u in uw gedachten aanvullen, het moet van God. Opgedragen door God. Opdracht van zijn vader. De wil van zijn vader. Het welbehagen van zijn vader. Dat wat de Zoon en de Vader in de stilte van de Raad des Vredes met elkaar hebben afgesproken. Wat de Zoon beleed met de woorden die we zo meteen na het amen van de prediking gaan zingen met Psalm 40 vers 4. Zie, ik kom om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. En als we zo tegen dat woordje moeten aankijken, gemeente, dan is het geen opgelegde verplichting. Men is dat heilige drang. Een drang die we samen ook gezongen hebben met een van de psalmen, psalm 69. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Het moet van de Vader, het moet van de Zoon. Het is een eenswillende liefde van Zoon en Vader dat de Zoon moet lijden, moet sterven, moet opstaan. Waarom? Om God te verheerlijken. En om genade te verwerven. Om plaatsbekledend in de plaats van doemwaardige zondaren. De straf die ons de vrede aanbrengt op zich te nemen. Om verprijzeld te worden onder het recht van God. En daarin de deugden van God te verheerlijken. Dat moet van de Zoon en van de Vader. Omdat de Zoon de Vader lief heeft. Omdat de Vader de Zoon lief heeft. En omdat zij beide zondaren willen beminnen met de liefde waarmee zij elkaar verheerlijken en groot maken. Dat schuilt achter dat woordje moed. Het kloppend welbehaag van de drie enige God. En zo zit Christus in de kring van zijn discipelen de schriften uit te leggen. En je ziet het zo voor je, die grote mannen die aandachtig luisteren naar de zaligmakers horen. Bepaalde klanken voor het eerst, andere klanken komen hem bekend voor. Het is aan de ene kant niet iets nieuws wat de Heer Jezus neerlegt in de kring van zijn discipelen, maar met eerbied gesproken, hij maakt wel een verdiepingsslag tegenover zijn leerling. Hij neemt hen als het ware mee in de schrift en laat hen als het ware zo kijken, ook naar hem met de ogen van de schrift. De Zoon des mensen moet lijden. Van zijn Vader. Ik stel me voor, gemeente, dat ze in alle stilte hebben geluisterd. En wanneer de Heer Jezus is uitgesproken, kijkt u met me mee. Ik zit nu in vers 22. Ik maak nu de stap ook naar het tweede punt. Neemt Petrus Jezus tot zich. U moet dat ook heel letterlijk lezen. De Heer Jezus is uitgesproken. De een zit nog wat door te praten. De andere kijkt een beetje stil voor zich uit. En dan staat Petrus op en die ligt als het ware zo zijn arm om de meester. En hij zegt: meester, ik wil even met u onder vier ogen spreken. Kunnen we even wat afstand nemen? Hij neemt hem tot zich. Op afstand van de ander. Zodat ze samen, terwijl die anderen niet horen wat er wordt gezegd. Dat wil Petrus op dit moment ook niet. Terwijl ze samen met elkaar van gedachten kunnen verwisselen. En dan staat er in vers 22. En begon hem te bestraffen. Zeggen de heren: wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Het woord bestraffen, gemeente, kan ons vanmorgen op een verkeerde voet zetten. Bij het woord bestraffen hebben we meteen het beeld voor de ogen van iemand die fronst en die zijn vinger omhoog doet en die zegt: denk erom. Maar bestraffen, zoals de Matthäus dat hier bedoelt, is anders. Petrus, zoals ik dat net voordees, slaat zijn arm met bewijs van spreken over de Heer Jezus en zegt: zullen we even wat opzij gaan staan. Ik wil u even wat vertellen. Dat hoeven de anderen niet te horen. En dan spreekt hij Jezus aan. En hij zegt het volgende, en ik lees het nu letterlijk zoals het ook bedoeld wordt. Kijkt u met me mee: heren, God is u genadig. Waarom is de naam van God hier weggevallen? Omdat het een bekende uitdrukking is die meerdere keren wordt gebruikt in deze tijd. God is u genadig. En omdat het een bekende uitdrukking is, kunnen wij zomaar de naam van God, zonder er bewust van te zijn over wie we het hebben, in onze mond nemen. En we hebben al meerdere keren gezien, gemeente, in het Nieuwe Testament, dat in deze tijd juist zulke situaties wordt voorkomen. Je spreekt met eerbied, ontzag en ernst over de naam van God, want die naam zult gij niet ijdellijk, niet zomaar gedachteloos gebruiken. Wel om te voorkomen dat je bezondigt aan dat gebod, gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, vermijd je het uitspreken van die naam. En als je dan deze uitdrukking gebruikt, God is u genadig zonder de naam van God uit te spreken, weet iedereen wie daarmee wordt bedoeld. Want er is maar één in deze wereld die genade kan en wil bewijzen. En dat is God. Zie je er staan met z'n tweeën. Petrus zo met zijn arm. Kijkt de Heer Jezus indringend aan. God is uw genadig, Heere. Dat gaat niet gebeuren. Waarom gaat dat niet gebeuren, Petrus? God is u genadig. Let u erop dat Petrus niet zegt, ik voorkom dat. Nee, God is u genadig. Met andere woorden, God voorkomt dat. Wat? Dat u moet gaan lijden, moet gaan sterven, moet opstaan uit de doden. Voordat ik verder wil gaan met deze uitspraak van Petrus, gemeente, wil ik één ding van tevoren wel heel sterk benadrukken. Heb jij de Heer Jezus ook zo lief, zoals Petrus Jezus lief heeft? We zullen zo meteen zien wat hier gebeurt en wat er misgaat. Maar de oprechtheid waarmee Petrus dit uitspreekt, de liefde die hierin doorklinkt, tot Jezus de Christus. De voorbereiding van de preekgemeente moest ik even terugdenken aan afgelopen maandagavond. Een van de catechisatiegroepen, daar ging het over het Pascha. En toen vertelde ik van dat lammetje, hè, dat in het gezin wordt opgenomen. Catechisanten wisten wat te vertellen dat de lammetjes in de omgeving geboren zijn. Ik zei, nou, stel je nou voor, je hebt zo'n lammetje in huis. Dat is de bedoeling met het Pascha, je vader heeft hem gehaald, wordt opgenomen in het gezin. Je mag het voeden, knuffelen, ermee omgaan. En na een aantal dagen, dat gebeurde bij het Pascha, zegt je vader op een dag, nou kom even mee naar buiten, neem je lammetje maar mee en trek de mest tevoorschijn en snaalt de hals van dat lammetje door. We zeiden toen tegen elkaar, dat is wreed, dat kan niet. Dan is het huis te klein, dan komen de kinderen in een opstand, die zijn helemaal over een toer. Waarom doet de Heere dat met het Pascha? Om te laten voelen in het leven van kinderen wat het hem heeft gekost toen hij zijn zoon als een lam ter slachting gaf. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Pijn. Die omgaat in het hart van God. Nou, iets van die liefde, gemeente, zien we hier naar boven komen in de reactie van Petrus. Hij heeft zijn meester lief gekregen. Die zoveel voor hem is gaan betekenen. Die in het holst van de nacht in die vliegende storm zijn hand vastgreep en hem op de golven terugzette. En hem bestrafte vanuit de liefde. Gij klein gelovig, waarom hebt gij gewankeld? Hij heeft zijn meester lief gekregen omdat hij Jezus is gaan volgen in zijn leven. En daarvoor alles achterliet. Hij werd weggeroepen bij dat schip vandaan met de woorden, ik zal u visser der mensen maken. En zo staat hij daar met Jezus in gesprek. Vanuit die liefde, God is u genadig, meester. Heere, dat gaat niet gebeuren. Maar Petrus, wie is God? En wat is genade? De Zoon van God heeft net uitgelegd wie God is. Namelijk dat zijn vader hem heeft opgedragen dat hij moet lijden. Moet sterven. moet opstaan. En dat dat moeten voortkomt vanuit het recht van God. Vanuit de liefde van God. Zodat genade straks stoelt op recht. De prijs betaald is. De deugden van God verheerlijkt worden. En dat wil de Zoon van harte doen. Voor hem is het geen opgelegde opdracht. Voor hem is de diepste liefdesuiting van de Zoon aan de wil van zijn Vader om zichzelf tot in de dood van het kruis te ontledigen voor het aangezicht van zijn Vader en liefde te betonen. Maar over welke God spreek jij nou, Petrus? Dat valt niet samen met de God en Vader van Jezus Christus. Wat een kloof opeens, gemeente. Tussen het onderwijs van de Zoon van God aan de ene kant en de reactie van een van zijn leerlingen aan de andere kant. En daar wil ik wel even wat concrete lijnen gaan trekken. Heeft God u ook al bekeerd van uw verkeerde godsbeelden van hem? Is dat door de Heilige Geest al opengelegd in uw hart en leven? Dat een mens van nature en ook aan de hand van de Bijbel, Bijbelse woorden, Bijbelse uitdrukkingen, verkeerd uitlegt. Op zo'n manier uitlegt dat het ons vlees en hart spaart. Dat daardoor het beeld van God wordt scheef getrokken. En dat er dus ook heel anders wordt gedacht dan als het tweede verschil over genade. Petrus, wat is dan genade? Is genade dat God ingrijpt en voorkomt dat de Zoon des mensen moet lijden en moet sterven en moet opstaan op de derde dag? Is dat genade? Of is het genade dat de Vader de Zoon overgeeft in de handen van moordenaars? Dat achter het lijden van de Zoon de wil van de Vader schuilgaat. Dat straks als op Golgotha klinkt, het is volbracht, daarmee ook beleden wordt dat de wil van de Vader en de Zoon tot het uiterste toe is volbracht. Is het genade dat er één in de plaats van ons komt te staan en onder het recht van God wordt verbrijzeld? Of is het genade dat de Vader deze ene terughoudt van de noodzaak van lijden, sterven en kruisen? Wie is God, Petrus? En wat is Gods genade? U begrijpt u nou mijn vraag? Op de man af. Ben je al bekeerd van je godsbeelden? En dat is een vraag die niet alleen geldt voor hen die de Heere Jezus persoonlijk nog niet kennen. Dan denk je kwaad van God, dan denk je laag van de zaligmaker. Dan heb je geen respect en geen betekenis voor de gewilligheid van Christus om u zalig te maken. Dan leef je aan het woord genade van bij. Maar ik spits die vraag ook toe in het leven van hen die de Heer al mogen vrezen. Bekering is toch niet in de eerste plaats dat God ons aftrekt van onze boze gedachten en boze daden. Maar bekering is in de eerste plaats dat we op God georiënteerd worden. Dat de eerbied voor wie God is, de majesteit voor wie de Heer is, het ontzag voor hem, de aanbidding van hem, steeds meer en meer centraal komt te staan in ons leven. Dat er ook een verlangen ontstaat, gewerkt door de Heilige Geest, om vanuit de schriften steeds meer en meer een Bijbels beeld van de Here te krijgen en van het werk van de Here. Hier zien we in het onderwijs tussen Christus en Petrus in één keer die kloof open komen te liggen. Kloof die aan de hand van twee vragen zichtbaar wordt. Wie is God? En wat is genade? Petrus begrijpt Gods genade niet. Hoe komt dat? Dan hoor ik iemand zeggen, dominee, dat komt ook direct op uit het hart van Petrus. Dat komt ook op uit uw en mijn hart. Dat heeft te maken met onze verdorven natuur. En dat is zeker waar. Ik ben dankbaar dat je daarmee begint, met je eigen verantwoordelijkheid. Maar terwijl Petrus daar staat, kijkt u even met me mee, is het de Heer Jezus die er doorheen ziet. Vers 23, maar hij zich omkerende zeide tot Petrus, ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, struikelsteen, want gij verzint niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. Wat bedoelt de Heer Jezus met deze reactie? Zet hij Petrus in één keer weg als Satan? Let u er even op, gemeente, dat dat nooit in de Bijbel gebeurt. Dat God een mens aanspreekt als zijnde de Satan. Wel dat de Heer Jezus aan mensen duidelijk maakt dat ze hem dienen, die duistere macht. En dat hij mensen verlost uit de macht van de duivel. Maar hoe diep een mens ook weggezonken kan zijn in zijn nood, in zijn zonde, in zijn opstand tegenover God, hij blijft altijd mens, geschapen naar Gods beeld. En naar zijn gelijkenis. Denk aan die bezeter in Gadara. Jezus zag daar een mens op hem afstormen. Bezeten door duistere macht. Toen hij hem ontzet had uit die duistere macht, zat er een mens aan zijn voeten. Gekleed door Jezus. En wel bij zijn verstand. Zoon des mens, herschiet deze man naar het beeld van God, naar Gods gelijkenis. Nee, door die belijdenis, door die reactie van Petrus heen, hoort de zaligmaker een andere stem, stem van die duistere macht. Hoe ik dat weet, wel, de uitdrukking die de Heer Jezus gebruikt, komt ook in Matthäus 4 voor. Geschiedenis die beschrijft hoe de zoon des mensen in de woestijn wordt verzocht. Op enig moment is het de Satan die de Heer Jezus meeneemt naar die hoge tempelmuren en tegen de Heer Jezus zegt, als u de zoon van God bent, nou spring naar beneden. Want er staat geschreven, hij zal zijn engelen van u bevelen dat ze u zullen dragen, zodat gij uw voet aan geen steen stoot. En de reactie van de Heer Jezus daaroverheen is direct, ga weg, Satanas. Maar wat een geraffineerdheid. Zie je Petrus daar staan, arm over hem heen? In alle oprechtheid. God is u genadig, meester. Dat gaat niet gebeuren. Die geraffineerdheid van de Satan die gebruikt maakt van die oprechte liefde van Petrus. Om Jezus te beproeven. In zijn gehoorzaamheid. In zijn trouw. Om hem af te trekken van de wil van zijn vader. Door gebruik te maken van een van Jezus' discipelen. Met oprechte bedoelingen. En met Bijbelse woorden. God is u genadig. Toch een struikelsteen kunnen zijn. Op Jezus lijdensweg. Wat een aangrijpend moment, gemeente. Nog niet eens voor Petrus. Maar vooral voor Jezus. Toen in de woestijn stond hij oog in oog met de Satan. Waren ze met z'n tweeën. Hier hoort hij opeens door de woorden van Petrus het zachte fluisteren van die duistere macht. God is u genadig. Dat gaat niet gebeuren. Ziet u hoe dicht die Satan komt bij het hart van de middelaar. God is u genadig. En met wat voor bewogenheid die woorden worden uitgesproken. De bewogenheid van Petrus, een van Jezus' discipelen. En hoe hij daardoor ook de zaligmaker beproeft. Probeert terug te houden van zijn voornemen. Ga weg achter mij, Satanas. Even daarvoor, een paar minuten daarvoor, kwam uit diezelfde mond van Petrus. Gij zijt de Zoon van God, de levende God. Gij zijt de Christus. En nu dit. Als je deze geschiedenis leest, gemeente, het houdt me al de hele week bezig. Dan kan het toch niet anders dan dat we de Heere vragen, Heere, doorgrond, ik ken mijn hart, o God. Is hetgeen die denk, die tot u weer. Beproef en zie of u mij een schadelijke weg zij en leid mij op de eeuwige weg. Dat gebed van Psalm 139 wordt vanuit oprechtheid gebeden, vanuit zelfkennis, maar ook vanuit de hunkering, het verlangen om geen woord te zeggen, geen daad te doen, geen gedachte te koesteren die niet in overeenstemming is met de weg en met de wil van de Heer. Deze geschiedenis roept ons op, zeker u die de Heer mag kennen, om een teer en een nabijleven met Christus te beoefenen. Om oog te krijgen voor de betekenis die hij geeft aan Bijbelse woorden. God, genade, lijden, sterven, opstaan. Zie je Petrus daar staan, arm zo over zijn schouder. Kijk Jezus indringend in de ogen aan. God is u genadig. En dan staat er in één keer, kijkt u met me mee, gemeente, in vers 23. Maar hij zich omkerende. U moet dat ook zo voorstellen zoals ik het net uitbeeld. Kijkt u nog een keer. Arm van Petrus over Jezus' schouder. Kijkt hem indringend aan. God is u genadig. En als Petrus die woorden uitspreekt, draait Jezus zich in die arm van Petrus om en gaat met de rug naar Petrus staan. Jezus zich omkerende. Zij, ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot. Dat zegt Christus tegen de Satan, die gebruik maakt van Petrus. Maar hij zegt tegen Petrus en de andere discipelen, vers 24, zo iemand achter mij wil komen, daar staat er al één, achter Jezus. Zo iemand achter mij wil komen, Petrus, die verloochene zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Kijk, van deze zaligmaker moeten u en ik het nu hebben. Die niet alleen spreekt over God en genade. Die niet alleen bestraft wanneer wij verkeerde gedachten van God en van zijn genade koesteren. Maar die ook genade bewijst aan iemand die in alle oprechtheid Christus in zijn lijden en sterven, in zijn middelaarschap niet begrijpt, maar juist tegenstaat en Jezus zich omkerende. En daar sta je dan opeens. losgerukt uit de arm van Petrus, maar wel geplaatst achter de rug van Christus. Jezus zich omkerende, zei: zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Het omkeren van de zaligmaker, gemeente, wat is dat eigenlijk? Is dat een impulsief moment? Zoals wij dat wel eens hebben als iemand zijn arm om ons heen slaat, het tegen ons spreekt en in eerste instantie proef je de oprechte bewogenheid, maar als de woorden komen dan zeg je dat wil ik niet horen en je draait je als het ware weg. Nee, hij moest zich omkeren om afstand te nemen van Petrus. En om Petrus te brengen achter zijn rug. Dat moest hij van zijn vader. Hiervoor moest hij gaan lijden, sterven en opstaan uit de doden. Hiervoor moest hij de wil van zijn vader gaan volbrengen. Hiervoor wilde hij zijn leven gaan geven. Hiervoor wilde hij gaan lijden. Hiervoor wilde hij ook laten zien aan Petrus wat het is om achter zijn rug te gaan staan. En in de tijd die vanaf nu is aangebroken, stap voor stap Jezus te volgen en zichzelf te gaan verloochenen. En doe wel een voorschot, gemeente, op de lijdenstijd. Maar dan zie je Petrus Jezus volgen, hè? Tot in de nacht van Gethsemane toe. Dan zie je hem zwaaien met een zwaard. Dan zie je hem stilletjes naar binnen sluipen in de hof van Caiaphas. Hoe dichter Jezus in het hart van het lijden en sterven komt, hoe meer Petrus oploopt tegen het jezelf verloochenen. Hij verloochent niet zichzelf. Hij verloochent Jezus. U moet nog goed begrijpen wat ik zeg, gemeente. Dat moest gebeuren. Zodat Petrus oog ging krijgen voor het moeten van God. Voor de wil van God. Dat hij zijn zoon heeft overgegeven tot in de vloekdood van het kruis. Om mensen die tot het einde toe vanuit zichzelf handhavenen, te laten breken door de ogen van deze lijdende en stervende Christus. En Jezus, dan krijg je die tweede keer, zich omkerende, keek Petrus aan. En dan breekt Petrus. Gebroken onder Gods liefde in Jezus Christus blijft alleen nog maar open liggen de wil van de Vader en de wil van de Zoon. U die God vreest, hier in dat woordje moeten, ligt het fundament van onze zaligheid. Is de wil van de Vader, de wil van de Zoon, de wil van de Heilige Geest. U die de Heere vreest, u kent ook die beweging van Christus. En Jezus zich omkerende, plaatste mij achter hem en riep me op. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. U die de Heere vreest, weet ook wat het inhoudt. Om de voetstappen van Christus in het volgen van hem te gaan drukken. En onderweg in het volgen van de zaligmaker steeds meer en meer aan te lopen tegen je eigen wil. U die God vreest, weet het dan ook wat het is. Dat Jezus onderweg in zijn lijden en sterven nog een keer omkijkt met die doordringende ogen en mij weer breekt aan zijn voet. U die de Heere niet kent. Deze zaligmaker zegt het vanmorgen ook tegen u. Zo iemand achter mij wil komen. Wie dan ook. Die verloochenen zichzelf. Nemen ze kruis op. En volgen mij. En let u dan even op het verschil als het laatste vanmorgen. Wat Jezus wel tegen Petrus zegt. Zegt hij vanmorgen niet tegen u. Petrus hoort het. Gij Satanas. Ga achter mij. Maar u die de Heere nog niet kent. Die mag het vanmorgen horen zo. Iemand. Wie dan ook. Wie ook maar achter mij wil komen. Die verloochenen zichzelf. Let op de volgorde. U hoeft niet uzelf eerst te verloochenen. Om achter Jezus te komen. Nee, andersom. U mag achter hem komen en in die weg leert hij wat het is, uzelf te verloochenen door uw kruis op te nemen en Christus te volgen en in zijn lijden en sterven oog, steeds meer oog en verwondering te krijgen over de wil van de Zoon tegenover de wil van de Vader. Amen.
Thank you.
Laten we de Heere danken en bidden. Uw woord mocht vanmorgen klinken in het midden van ons, Heere. En dat is genade. Dat is niet vanzelfsprekend. Gave uit uw hand. Maar de geschiedenis die vanmorgen voor ons ligt opengeslagen, maakt ook duidelijk dat de toepassing van het woord moet blijven liggen in uw hand. Anders maken we met oprechte bedoelingen dezelfde fout als Petrus. Spreken we over God en over genade vanuit onze eigen gedachten en voorstellingen. En u moet ons daarvan juist ook bekeren. Van de dwaasheid van ons hart. En de zondigheid van ons verstand. Onze ogen te verlichten. Ons hart te vernieuwen. En ons te laten. Ook te laten onderwijzen door de grote profeten en leraren. De Heere Jezus Christus, wat u spreekt over uzelf en wat u verstaat onder het woordje genade. Zegent u uw woord in het leven van een ieder van ons. Schenkt u alles wat nodig is, ook in deze dag die we uit uw hand hebben gekregen. Gebied u zegen, Heere, ook over de dag, zodat we tot rust mogen komen, ook met het oog op de week die begonnen is. En zegen ons ook met het oog op de middag. Hoor zo ons gebed, om Christus wil. Amen. Slotpsalm is 124 vers 1 en 4. 124, 1 en 4. Ontvang met een binnend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.